Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 65ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en de godsrivier doet geovervloeien. 6 en 7 van 65. Wij lezen vanmiddag uit de psalmen. Wij lezen de 49ste. En als we die gelezen hebben, zingen we uit 39. Het vierde vers: gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. 39 vers 4, nadat we geluisterd hebben naar Psalm 49. Psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoort dit, al gij volken, neemt ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijke, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgen reden openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen als de ongerechtigen die op de hielen zijn mij omringen? Aangaande degene die op hun goed vertrouwen en op de veelheid van hun rijkdom roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan gedurig zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat de samen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed aan anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens, nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond en het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld van het graf verlossen, want hij zal mij opnemen. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven omdat gij uzelf goed doet, zo zal zij toch komen tot het geslacht van haar vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Beleiden wij vanmiddag ons geloof en laten we dat vanmiddag doen aan met de woorden van de belijdenis des geloofs van Nicea. We spreken dan aan iedereen zijn hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt en van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Wij luisteren vanmiddag naar Gods woord zoals we dat in het evangelie van Lucas vinden. Het 12e hoofdstuk. En de tekst vindt u in de versen 16 tot en met 21. Lucas 12, de versen 16 tot en met 21. En hij zeide tot hen een gelijkenis. En sprak eens, rijk een mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Laten wij bidden. Heere, wij zoeken vanmiddag uw heilig aangezicht met de bede dat gij ons uw zegen zult willen geven. We zijn samengekomen en we danken u ervoor dat u ons daartoe de gelegenheid hebt gegeven op deze jaarlijkse dankdag. Er is reden om te danken, Heere. Want ondanks alle zorgen die er ook zouden kunnen genoemd worden en ondanks alle dingen die inderdaad in ons persoonlijk leven en in het leven van deze wereld waarin wij leven en waar we deel van uitmaken, ondanks alles wat daar gaande is, is er toch vandaag ook heel veel waarin we uw goede, trouwzorgende hand mogen zien. En dat is alles reden, Heere, om uw naam met dank erkentenis te vermelden. En om er ook een speciale gelegenheid voor te gebruiken. Wij bidden van u dat u ons vandaag de ware dankbaarheid wilt geven. En als u dat doet, Heere, dan zult u dat ongetwijfeld doen. Zo gaat dat altijd als gij werkt door middel van het onderwijs dat u wilt geven door en uit uw woord. Want de schriften zijn het die ons wijs kunnen maken. Wijs ook in het stuk van de dankbaarheid. Wijs ook in het besef van wat wij eigenlijk allemaal gekregen hebben. Wijs ook in het besef dat we verstaan dat alles wat u ons tot nog toe gegeven hebt en wat wij zo mogen bezitten en gebruiken dagelijks door u gegeven is terwijl wij het verbeurd hebben. En om recht te danken zullen wij ook de ware grond van het weldoen moeten leren opmerken. Om recht te kunnen danken zullen wij God, u de Heere, moeten kennen. De bron van alle goed. En om echt te kunnen danken zullen wij bij al datgene wat u ons in ons dagelijkse leven geeft en waarmee u ons verrijkt, toch in feite eigenlijk u zelf tot ons deel moeten hebben. Heere, wij bidden van u dat gij het onderwijs uit uw woord wilt heiligen aan onze harten en dat u het door uw heilige geest ook zo wilt toepassen in ons leven, opdat ons danken vandaag niet maar bestaat in het spreken van wat woorden. Want als wij tot u naderen met onze lippen en met onze woorden alleen, Heere, dan heeft het voor u geen waarde. Maar laat er de taal van ons hart zijn. En laat er weer ware verootmoediging, in verwondering, u de Heere de eer mogen geven voor zoveel wat wij tot nog toe hebben gekregen. Heere, mogelijk dat er ook in ons midden mensen zijn die op zich al met het feit van de dankdag moeite kunnen hebben. Omdat er in hun leven zoveel zorgen zijn, zoveel moeite. En ze eigenlijk alleen maar zorgen en moeite zien. En misschien geen eens oog hebben op datgene, voor datgene wat er daarnaast ook nog is. Het leven kan inderdaad vol moeite en verdriet zijn, Heere. En dan kan een dankdag voor ons ongelegen komen. Als dat zo is, wilt ge dan toch geven, o God, dat bij alles wat dan zorgen en moeite geeft en bij alles wat vragen oproept en bij alles waar wij soms geen raad mee weten en waar we niet mee uit de weg kunnen, dat we toch nog mogen verstaan dat het op zich al een wonder is dat we er nog zijn. Dat we het nog beleven deze 7e november. Dat we nog niet weggenomen zijn. En dat we toch nog als een wonder beleven dat uw woord er ook nog is. En dat dat woord vandaag nog klinkt. En dat dat woord vandaag nog onderwijs geeft. En dat dat woord vandaag nog kracht wil doen. En dat dat woord vandaag nog een ogenblik wil uittillen boven alle beslommeringen en boven alle bezorgdheden en boven alle moeiten uit. Heere, uw woord laat het ook zien dat mensen met veel moeite en veel zorgen toch uiteindelijk kunnen danken omdat ze God hebben. Wij vragen van u dat u dat leren wilt en dat de beproevingen daar dan ook toe mogen leiden. Zegen ons zo, Heere, in ieder van ons. De ouderen, de jongeren, de kinderen. Ook kinderen krijgen zegeningen van u. Ook kinderen, daar verwacht u van dat zij ook zullen danken en met het hart zullen danken. Ook kinderen moeten onderwezen worden daarin. Laat uw woord dan ook voor kinderen helder en duidelijk mogen zijn, zodat ook zij er wat van mee mogen nemen en wat van leren mogen en begrijpen. Bewaar ons voor alle kwaad, voor alle zonde. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 49, daarvan het derde en het vierde vers. 49. Hij kan die prijs der zielen dat er ontzoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. 3 en 4 van 49. En u krijgt gelegenheid om de Heere vandaag uw gaven te geven. U weet, de collecte is vandaag voor de kerk. Gemeente, de evangelist Lucas vertelt ons in het 12e hoofdstuk van zijn evangelie hoe de Heer Jezus onderwijs geeft aan zijn discipelen omtrent geestelijke zaken. Omtrent de manier waarop zij in dit leven moeten staan en straks ook hun ambtswerk moeten gaan verrichten als hij ze uit gaat zenden en als zij ook allerlei vijandschap zullen ontmoeten in de dienst van het evangelie en hoe de Heere hen dan bemoedigt en hoe zij op die vijandschap van mensen maar niet te veel moeten zien, maar moeten vertrouwen op de Heere en op de Heilige Geest die hen zal geven te spreken. En dan, terwijl de Heere zijn discipelen aan het onderwijzen is in deze dingen, is daar plotseling iemand uit de schare die Jezus in de rede valt. Met een krachtige uitroep, met een dringend verzoek. Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Een man die problemen heeft in verband met een erfeniskwestie. Zijn broer is niet eerlijk, althans in zijn ogen niet. Zijn broer weigert om de erfenis op een eerlijke manier te verdelen en ze hebben daar al met elkaar over gesproken en ze hebben daar al woorden met elkaar over gehad. En nou is deze man in grote verlegenheid, want hoe krijgt hij nou straks zijn wettig erfdeel? En Jezus is in de buurt, dus hij probeert Jezus als een soort bemiddelaar aan zijn kant te krijgen. Het gebeurt vaker natuurlijk dat er erfeniskwesties zijn en dat er ruzie ontstaat over erfenissen. En dan moet er op de een of andere manier een oplossing komen en soms komt er geen oplossing en blijft het levenslang ruzie. Deze man wil dat niet, hij wil een oplossing hebben en daar moet Jezus hem dan bij helpen. Maar het antwoord van de Heer Jezus laat dan duidelijkheid niets te wensen over. Jezus gaat op dat verzoek niet in. Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? Ik ben in deze zaken geen rechter, zegt de Heer Jezus. Daar ben ik niet toe aangesteld, daar ben ik niet toe bevoegd. Als u dergelijke vragen hebt, dan zijn er andere instanties waar u zich moet vervoegen. Dan zijn er rechters, dan zijn er scheidslieden, mensen die voor deze zaken een speciale aanstelling hebben. Daar moet je maar naartoe. Maar daarmee is voor de Heer Jezus deze zaak niet afgedaan. Al gaat hij dan niet op het verzoek van deze man in en al gaat hij niet samen met die man, met die broer van die man praten om de dingen op te lossen. Wel gebruikt de Heer Jezus deze gelegenheid om aan deze man en ook aan zijn discipelen en ook aan de nog vele anderen die daar omheen staan onderwijs te geven in de manier waarop wij onze aardse bezittingen moeten waarderen. Welke plaats mogen en moeten die innemen en welke plaats mogen ze niet innemen? En waarom doet de Heere dat? Kennelijk heeft hij in de vraag en mogelijk ook in de manier waarop die vraag gesteld werd, want het was nogal wat aanmatigend, of niet? Er is de Heer Jezus met zijn discipelen bezig over geestelijke zaken. En ineens is deze man zo vrijpostig om met een dergelijke vraag de Heer Jezus in zijn onderwijs te onderbreken. Het zit hem niet alleen maar hoog, maar hij vindt dat die vraag ook zo belangrijk is dat al het andere waar Jezus mee bezig is daar wel een poosje voor op mag wachten. En dus heeft Jezus in de vraag en in de manier waarop die vraag gesteld werd, op deze wijze, gehoord dat het bij die man van binnen ook niet goed zat. Goed, laat hij dan onrecht ondergaan. Laat zijn broer gemeen met hem zijn. Laat het allemaal onrechtvaardig zijn. Maar de manier waarop deze man met dat probleem bezig is, verraadt dat het bij hem van binnen ook niet deugt. Hij is net als zijn broer ook een materialist. Althans, hij laat zich leiden door materialistische gedachten, door geldgierigheid, door het verlangen naar bezittingen. En tegen die neiging gaat de Heer Jezus waarschuwen. Want deze man loopt in een strik straks. En er zijn er meer die dat doen. Er zijn er onder die scharen die daarbij zijn nog heel wat meer die dat gevaar lopen. En wij allen lopen gevaar. En vandaar dat de Heer door zijn Heilige Geest het ook nodig heeft gekeurd om dit in de Bijbel te laten opnemen. Het was maar niet alleen een stukje onderwijs. Daar toen, voor die mensen, terwijl het voor ons overbodig geworden is, de Heer heeft goed genoeg geweten dat het voor alle tijden, dat het ook voor het jaar 2001, dat het ook voor mensen hier in Middelharnis nodig is om op dit punt onderwezen te worden. Want daar is altijd weer die strik van de greep van het geld, het verlangen naar bezit en het daarin opgaan en het daarvoor leven. De mens, en daarmee bedoel ik elk mens, de mens is altijd weer geneigd om een fundamentele fout te maken. Namelijk dat hij gaat denken dat de waarde van het leven, dat het echte geluk gelegen is in het hebben van allerlei dingen. En liefst nog in het hebben van veel dingen. Maar de Heere wil zeggen, dat is de ware rijkdom niet. En daar ligt het ware geluk niet in. U kunt dat wel denken en je kunt dat jezelf wijsmaken en je kunt je dat laten wijsmaken door reclamemakers. En je kunt je dat laten wijsmaken door iedereen om je heen. Maar daar ligt het echte geluk, daar ligt de waarde van het leven, daar ligt de bevrediging niet in. Dat is een ernstige vergissing. De waarde van het leven ligt niet in de dingen. Waar dan in? In God. En in de gemeenschap met God. En in het leven met de Heere. En dat gaat de Heer Jezus nu duidelijk maken aan de hand van een heel eenvoudig verhaal. De gelijkenis van de rijke dwaas. De illustratie in het Nieuwe Testament van Psalm 49 in het Oude Testament. Want daar kom je diezelfde man tegen. Het is dit keer een boer. Een boer die op een bepaald moment in een bepaald jaar een geweldige oogst binnen kan halen. Dat is hem nog nooit overkomen, wat hem van het jaar overkomt. Als hij nu ziet wat hij allemaal van het land kan halen. De overvloedige oogst die hij binnen kan halen. Allerlei soorten gewassen. Er is ook echt niks misgegaan. De regen kwam op tijd, de zon scheen op tijd. Er was geen ongedierte dat de oogst aantastte. Er was geen hagelbui die het rijpe fruit nog net op het laatste moment vernietigde. Het ging allemaal zo voorspoedig. De natuur heeft in alle opzichten zo meegewerkt dat deze mannen onvoorstelbaar rijke oogst binnenhaalt. En dat brengt hem in verlegenheid. Want waar moet hij dat nou allemaal laten? Daar heeft hij nooit voorraadschuren genoeg voor. De Heer Jezus zegt met geen enkel woord dat die man op een oneerlijke manier rijk geworden is. Moeten we ook niet denken. Hij is geen dief. Hij is geen afperser. Hij is niet rijk geworden omdat hij het loon van zijn arbeiders inhield of verkortte. Geen sprake van, alles is eerlijk gegaan. Want zeker, het gebeurt niet altijd. Het gebeurt lang niet altijd. Maar toch kan rijkdom ook op een eerlijke manier verkregen worden. Vaak is rijkdom en bezit op een oneerlijke manier, althans een gedeeltelijk oneerlijke manier, of een min of meer oneerlijke manier, bezit geworden. Maar het kan ook heel eerlijk toegaan. God kan in zijn bijzondere leiding mensen op een hele eerlijke manier veel aardse goederen geven. Maar dan kan de rijkdom ons toch nog wel voor vragen stellen. Want hoe moet je daar nou mee omgaan? Waar moet hij al dat graan nou laten? En waar moet hij al die andere gewassen laten? Hij had daar wel schuren staan, maar ja, die waren andere jaren genoeg. Die konden genoeg bergen, maar voor dit jaar zijn ze veel te klein. Dus er zit niks anders op. Hij moet gaan investeren. Hij moet de bestaande schuren afbreken of in ieder geval uitbouwen. Er moet meer voorraadruimte komen. Want het moet toch veilig opgeslagen worden. Kijk, vroeger, tegenwoordig ligt dat anders, maar vroeger ging je niet naar een korenbeurs als je veel koren op het land had. En je moest dat allemaal zelf opslaan en dan wachten totdat er klanten kwamen om het van je te kopen. Nou, zijn plannen zijn gereed en hij maakt het besluit om een architect in de hand te nemen en plannen te gaan maken om nieuwe schuren te bouwen. En dan kan hij, ja, dan kan hij gaan rentenieren. Dan hoeft hij volgend jaar niet meer zo vroeg op. In de tijd van de oogst, dan kan hij het wat rustiger aan gaan doen. Hij heeft er hard voor gewerkt. Jarenlang en dan is dit de bekroning op zijn arbeid. Gelukkig, hij kan, en zo zegt hij ook tegen zichzelf, tegen zijn ziel, hij kan rust nemen. Hij kan van de genoeglijke dingen van het leven gaan genieten. Hij kan het zich veroorloven. Hij heeft zijn schaapjes, zo zeggen we dan, op het droge. En hij is een dik tevreden mens. Jarenlang kan hij vooruit. Jarenlang kan hij onbezorgd leven. Ziet u die man voor u? Als er iemand goed kan tekenen of goed kan schilderen, dan zou hij er eens een schilderij of een tekening van moeten maken. En dan kun je die man daar zien. Heel tevreden met een glimlach van tevredenheid op zijn gezicht, zie je hem achter zijn bureau zitten. En zie je hem alles overdenken, zie je hem wat becijferingen maken en plannen maken. Maar hij is een tevreden mens. En als hij nog eens terugkijkt hoe hij het allemaal aangelegd heeft, dan kan hij zichzelf ook nog een schouderklopje geven. De mensen om hem heen vinden hem ook een kei. Ze hebben respect voor hem. Goeie zakenman als die is. Hij heeft op de beste manier heeft hij zijn akker bewerkt. En van de beste leverancier heeft hij het beste graan gekocht. En nu heeft hij succes. Misschien zijn ze ook wel een beetje afgunstig, zijn buren. Maar deze man heeft ondernemingsgeest. En ondertussen zie je hem hoe langer hoe meer verstrikt zitten in de strik van het materialisme. Een succesvol zakenman, een ondernemer van allure, maar een aardsgezind mens. Gespeend aan allerlei geestelijke kennis. Hij zegt zelfs tegen zijn ziel dat die ziel tevreden kan zijn met stoffelijke zaken. Ziel, gij hebt vele goederen. Dan moet zijn ziel, zijn geestelijk bestaan, nou ook maar tevreden mee wezen. Dat tekent nou juist zijn ongeestelijkheid. De dag gaat voorbij en het wordt tijd om naar bed te gaan. Nadat hij alles nog eens overdacht heeft, legt hij zich neer in zijn bed en met tevreden gedachten sluit hij zijn ogen en zoekt hij de slaap. En dan midden in de nacht wordt hij plotseling wakker met hevige pijn in zijn borst. Uitstraling naar zijn linkerarm. Ademnood. Schrikt verschrikkelijk. Zijn vrouw schrikt ook. Wat is er? En voordat ze het beseft, ligt haar man dood naast haar. Daar had hij nou helemaal niet mee gerekend. Weet u waar hij mee gerekend had? Ziel, gij hebt vele goederen, opgelegd voor vele jaren. Hij had nog met heel veel levensjaren gerekend. En nou is zijn leven in één keer voorbij. Heeft hij nooit aan de dood gedacht? Ja, misschien wel eens. Toen de buurman stierf, toen kwam het wel eens even bij hem op. Toen zijn vader stierf, toen is het natuurlijk ook realiteit geworden. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar ach, daar kun je niet altijd bij stilstaan, nietwaar? Daar kun je niet altijd over denken. Hij moest weer verder. Het leven roept weer. Je moet weer mee met het leven. Dus de gedachte aan de dood. Ja, zeker, op een dag van de begrafenis van je vader moet je er wel eens aan denken. Maar verder schuif je dat van je af. En verder sta je er niet bij stil. En toen die oogst zo geweldig was, toen heeft hij helemaal niet aan de dood gedacht. Toen rekende hij uit, voor zoveel jaren heb ik nou genoeg ziel. Gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. En de gedachte aan de dood. Ach, die was er in ieder geval niet toen die avond naar bed ging. Maar toch is de dood er. En als er nou iemand is die daar een schilderij van wil maken, dan kun je hem uittekenen op zijn sterfbed. Dan kun je hem uittekenen met de bleke, vale kleur van de dood op zijn gezicht. Dan kun je hem uittekenen in zijn machteloosheid, als hij in de greep van de koning der verschrikking is. En als zijn handen niet meer kunnen tellen. En als zijn handen niet meer kunnen bewegen en geen rekeningen meer kunnen schrijven. Maar als hij machteloos ter neer ligt. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En dan weet u wel hoe het verder gegaan is natuurlijk. Want als er iemand gestorven is, ja, dan komt de dag van de begrafenis. En dat is toen al heel snel gevolgd, want in Oosten gaat dat heel snel, dezelfde dag nog, of ja, waarschijnlijk dezelfde dag nog, in haast, moesten er allerlei mensen van het overlijden van deze man in kennis gesteld worden en uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de begrafenis. En in haast moest er toen ook gezorgd worden dat er iemand was die de begrafenis kon leiden en die daar nog een toespraak kon houden. En toen ze met elkaar zaten te luisteren naar de toespraak, toen kon je horen wat een verstandig man deze man geweest was. En wat een goed zakenman hij was. En hoe hij succes gemaakt had in het leven. En dat dat toch wel heel erg tragisch was. Dat hij, terwijl alles zo goed ging in zijn bedrijf, terwijl hij zulke grootse plannen had, nu in één keer uit het leven werd weggerukt. Dat is toch wel uiterst tragisch, nietwaar? Zo'n wijze, zo'n verstandige, zo'n ondernemende man zomaar in één keer weg. Aan lovende woorden geen gebrek. En toen de begrafenis voorbij was, ja, toen kwam de erfenis aan de orde. Hoe moet dat nou met zijn bezittingen, met wat hij nagelaten heeft? Voor wie zal dat zijn? Gaat het straks met zijn erfenis net zo goed als met de erfenis van die man die bij Jezus komt met de vraag: Heere, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis zal delen. Zal het daar ook oneerlijk toegaan bij de nabestaanden van deze rijke boer? Zullen ze ook ruzie gaan maken? Ach, hij weet er niks meer van, hij ligt in het graf. Maar voor wie zal dat nou zijn, alles wat hij heeft nagelaten? En zo eindigt het leven van deze wijze. Deze man die in de ogen van zoveel andere mensen eigenlijk een voorbeeld was. Dat is nou de succesrijke ondernemer. Merkt u op dat de Heere daar heel anders over oordeelt? Want laat er nou bij zijn begrafenis woorden gesproken zijn als wat een wijze man en wat een verstandige man en wat... Maar de Heere zegt tegen hem: gij dwaas. Precies het tegenovergestelde. Gij dwaas.
Zo oordeelt God over hem. Wil de Heere daarmee zeggen dat die man in zijn opinie dom is? Nee, nee. Dwaas is niet hetzelfde als dom. Dwaas is ook niet het gevolg van gebrek aan kennis. Dwaas is heel wat anders. In de Bijbel is dwaasheid zonde. Dwaasheid is niet, ik zei al, gevolg van het feit dat iemand zo weinig of zulke gebrekkige kennis heeft en dat hij geen inzicht heeft en dat hij de dingen niet goed beoordelen kan. Maar dwaasheid is niet minder dan dat we een verkeerde, zondige instelling tegen God hebben. Dwaas is gevolg van onze opstand tegen God. Dwaasheid, dat wil zeggen, wij willen de dingen niet zien zoals ze gezien moeten worden. Wij willen de dingen niet zien zoals de Heere ze ons laat zien. Wij willen de dingen niet beoordelen zoals de Heere ze ons in zijn woord voorhoudt. Wij gaan met de dingen en met alles onze eigen gang. Wij geven er onze eigen uit. Daar vandaan, waar het ook vandaan komt dat wij dwazen zijn. Dan moet u terug een heel eind in de geschiedenis. Dan moet u terug naar het moment waarop in deze wereld, in deze geschapen wereld, de eerste leugen verteld werd. Jongens en meisjes, jullie weten wel wanneer dat was, dat de eerste leugen in deze wereld verteld werd. En je weet ook wel wie dat deed. Dat deed de duivel, door middel van de slang, bij Eva. En die eerste leugen die de duivel in deze wereld sprak, was: je zult helemaal niet sterven als je van die boom eet waarvan God gezegd had dat je er niet van mag eten. Je zult helemaal niet sterven, God heeft wel gezegd dat je sterven zult, maar dat is helemaal niet waar. Weet je, als je van die boom eet, dan zul je ineens een heel stuk verder komen. Dan zul je kennis krijgen, inzicht krijgen in wat goed is en in wat kwaad is. Die kennis heb je nou niet, want die heeft God je onthouden. En God wil je die kennis ook niet geven en daarom mag je er niet van eten. Maar als je het eens probeert en als je eens van die boom eet, echt waar, je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. Dat was de eerste leugen. En toen probeerde de duivel de mensen wijs te maken dat er allerlei dingen in het leven belangrijk zijn waarvan God zegt, die zijn niet zo belangrijk. Weet je wat belangrijk is, zei de duivel? Dat je kennis hebt van goed en kwaad. En dat je je hand kunt leggen op die vrucht van de verboden boom. En pas dan kom je tot volle ontplooiing. Weet je wat jullie mensen nodig hebben? Zo is de duivel bezig Eva te vertellen. En in haar het ganse menselijke geslacht. Weet je wat jullie nodig hebben? Jullie hebben allerlei dingen nodig om echt gelukkig te zijn. Om tot volle levensontplooiing te komen. Om de waarde van het leven te beleven. Je moet bezittingen hebben. Je moet kennis verwerven. Je moet genot en plezier in je leven hebben. Je moet goede contacten en vriendschappen hier op deze wereld hebben. Je moet op tijd je ontspanning hebben. Je moet een baan hebben waarin je het naar je zin hebt. En vooral, je moet geld hebben. Je moet goed hebben. En je moet zo vooruitkomen. Dat zijn de dingen die je nodig hebt. Daar is de duivel toen mee begonnen met mensen dat wijs te maken. Het eerste wat hij zei, je hebt kennis nodig. Heb je nooit genoeg. En zonder al die dingen is je leven niet compleet. Alleen om die dingen te verkrijgen, heel concreet om die kennis van goed en kwaad te verkrijgen, moet je ophouden naar God te luisteren. Moet je ophouden aan God gehoorzaam te zijn. Moet je je losmaken van je schepper. Moet je hem buiten je leven schuiven. En toen de mens die leugen geloofde, want Eva geloofde die leugen en Adam geloofde die leugen toen Eva hem aan Adam doorvertelde, wat gebeurde er toen? Natuurlijk gebeurde er toen wat God gezegd had. Natuurlijk, want God liegt niet. Toen stierf die mens, geestelijk. Toen raakte die mens los van God. Toen was God niet meer zijn vervulling. Toen was God niet meer het geheim van zijn bestaan. Toen was God niet meer zijn rijkdom. Toen ging hij zijn rijkdom altijd maar weer zoeken buiten God. En dat was met Adam zo en dat was met Eva zo. En toen kregen Adam en Eva een kind en met dat kind was het al net zo. En met al die andere kinderen die daarna geboren werden, was het al net zo. Er komt er geen één op de wereld, of die komt op de wereld met die verkeerde instelling. Wij geloven allemaal de leugen. De leugen dat ons geluk, dat de waarde van het leven gelegen is in allerlei dingen. En daarom was het zo met die boeren, want dat was ook een kind van Adam en Eva. Daarom was het zo bij hem. En die instelling waarmee hij geboren was, was bij hem nooit veranderd. Die bleef zijn instelling tot op het moment dat de dood kwam. En dat hij zijn laatste adem uitblies. Zo heeft hij geleefd, gelovend in de leugen. En zo is hij gestorven. En daarna, wel gemeente, de dood vindt ons altijd zoals we geleefd hebben. En zoals de dood ons vindt, zullen we ook in de eeuwigheid zijn. Hebben we zonder God geleefd, dan vindt de dood ons zo. En als de dood ons zo vindt, zonder God, dan zullen we eeuwig zonder God zijn. Niet rijk in God. En zo besluit de Heer Jezus in zijn toepasselijk woord deze gelijkenis. Alzo is het met die die zichzelf schatten vergadert. Wat voor schatten dan ook. En al gebeurt het nog 100% eerlijk ook. Als je meer niet hebt, als je niet rijk bent in God, dan gaat het net als die rijke dwaas. Het vergaan is. En je bezittingen? Ach, daar nam die man nou niks van mee. Toen hij in zijn graf werd neergelegd, toen hielden zijn handen niks meer vast. Toen was het allemaal voor een ander. Hij was er zo blij mee geweest. Hij had er geen woorden voor om zo'n blijdschap erover uit te spreken. En een dag later heeft hij er niks meer aan. Niks meer. En als je dan niet meer had dan wat je hier had, en dan niet meer hebt, weet je, dan heb je ook echt helemaal niets meer. Net zo min als die andere rijke dwaas, 4 hoofdstukken verder in het Lucas-evangelie. Ook zo'n rijke dwaas, waarvan de Heer Jezus zei dat hij stierf en dat hij zijn ogen opsloeg in de pijn. En toen had hij niks meer. Oh, hij had zo'n dorst. En hij vroeg of Abraham er eigenlijk niet wat aan kon doen. Door Lazarus een ogenblik uit de hemel naar hem toe te sturen met een beetje water. Maar dat was hem zelfs niet eens meer gegund. En Abraham zegt tegen hem, kind, gedenk dat gij uw goed in dit leven gehad hebt. Je hebt het gehad, man. Je hebt het in overvloed gehad. En zo zal het nou alle mensen vergaan, zegt de heiland hier in zijn woord, waarmee hij deze gelijkenis afsluit. Zo zal het alle mensen vergaan die niet rijk zijn in God. Al die mensen die de economie belangrijker vinden dan de godsdienst. Al die mensen die hun zaak belangrijker vinden dan hun ziel. Al die mensen die hun bezittingen, ook al stelt het misschien niet eens zo heel veel voor naar de maatstaven van deze wereld, maar je kan er maar aan vastzitten. Al die mensen die hun bezittingen belangrijker achten dan het welzijn van hun arme ziel. Zo zal het met alle mensen gaan. Straks komt het moment, vroeg of laat, verwacht of onverwacht, na een lang ziekbed of plotseling, dat de Heere zegt, vannacht gaat het gebeuren. Of vandaag gaat het gebeuren. En je ziel wordt van je afgeëist. Er zullen er wat zijn die diezelfde ontnuchtering zullen meemaken als deze man. Er zullen er wat zijn die zoveel succes dachten te hebben en die zoveel lovende woorden over hun graf zouden hebben kunnen horen uitspreken. En die straks tot de ontdekking komen dat ze het allemaal gehad hebben. Dwazen. Althans naar Gods maatstaf gemeten. En dan komt natuurlijk de vraag naar ons toe, gemeente, wij die vandaag dankdag houden. Dan komt de vraag naar ons toe. Wie zijn wij? En waar ligt onze rijkdom? Als we vandaag komen danken voor alles wat de Heer ons gegeven heeft in het afgelopen seizoen. Daar is reden toe. Dan kunnen we vandaag allemaal op een bepaalde manier zeggen, de Heer heeft ons rijk gezegend, de Heer heeft ons wel gedaan. Ik ontken niet dat er zorgen kunnen zijn, ik ontken niet dat er mensen zijn die vandaag liever een biddag hadden dan een dankdag. Dat zijn ook allemaal realiteiten, maar laten we eerlijk zijn, wij kunnen vandaag voor heel veel dingen die God ons nog gegeven en gelaten heeft, de Heer danken. Dat verwacht Hij ook, daar heeft Hij recht op en dat is ook onze plicht. En daarom hebben we toch ook deze dankdag voor gewas en arbeid. Wij mogen naar de kerk komen met onze rijkdom. Want ook als je naar de maatstaven van de wereld gemeten nou echt geen miljonair bent. En je bent niet bij de 10 rijkste van Nederland af en toe. Dan lees je zulke dwaze dingen dat ze dat ook hebben uitgerekend. Alsof dat allemaal wat zegt. Maar we hebben toch onze rijkdom wel. Hoe rijk bent u? En waar bestaat die rijkdom uit? Wat hebt u nu? Jongens en meisjes, wat hebben jullie? Nou, gaan we opnoemen. Je hebt je leven. Dat is niet niks. Dat je leven mag. En je gezondheid. En je verstand. En je kleren. En elke dag eten en drinken. En je speelgoed. En je vader en moeder. En je vriendjes. Nou, dan kun je nog wel even verder gaan, of niet? Dat heb je allemaal. En dat kreeg je. Dat heb je van de Heere. Dat heb je van de Heere, toch? Of denk jij, net als die boer in de gelijkenis, dat je dat niet van de Heere kreeg? Dat lees je bij die boer helemaal niet, hè? Dat hij tegen zichzelf zegt, wat heeft de Heere me toch gezegend? En wat heeft de Heere me toch veel gegeven? Dat zegt hij niet. Moet je eens luisteren wat hij zegt. Hij zegt, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten kan verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En daar zal ik verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. Al dit mijn gewas. En deze mijn goederen. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, gij hebt vele goederen. Er is geen woord over God in wat die man zegt. En nou is heel eerlijk. Als je nou aan al die dingen denkt die je hebt, denk je dan ook wel eens aan de gever, aan de Heere? Of vind je het maar heel gewoon dat je dit hebt en dat hebt? En heb je het over jouw fiets en over jouw boeken en over jouw speelgoed?
Nou, is het eigenlijk wel van ons? Weet je wat die man vergeten was? Dat hij op Gods aarde leefde. En dat hij van Gods brood at. En dat hij van Gods water dronk. En dat hij van God zijn gezondheid had gekregen. En zijn krachten om te werken. En zijn verstand om het allemaal uit te denken wat hij uit moest denken. Dat was hij vergeten. Dat het allemaal van God kwam. Vergeet jij dat ook? Of denk je daar wel eens aan? Echt. En dank je er zo ook de Heere voor dat hij het gegeven heeft. En u die ouder bent, verstandiger, wijzer, ja, klopt dat? Wijzer dan u was in uw kinderjaren, want dan kun je soms een hele hoop dingen oppervlakkig beschouwen. Maar als je nou wat ouder bent, en er zijn ook wel eens wat stormen over je heen gegaan, en het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, en je hebt wel eens getopt met je gezondheid, en je hebt wel eens getopt met tegenslag, en dat ging op je werk ook niet allemaal zo voorspoedig, en er zijn teleurstellingen gekomen, nou dan leer je toch meer je afhankelijkheid beleven, of niet? En dan word je toch wijzer. Ach nee, op die manier wordt een mens niet wijzer. Dan blijf je nog even dwaas. Dan blijf je nog praten over mijn dit en mijn auto en mijn huis en mijn... Ja, hoe moet je er dan over praten? Ja, wel. Hoe moet je er dan over praten? Hoe moet je het dan beleven? God gaf het. En God gaf het ook nog te gebruiken. Want dat komt er dan ook nog bij. Dan heb je je eten op tafel staan en dan kun je zeggen, Heer, dat heeft u gegeven. Maar dan moet ik ook nog een slokdarm hebben om het te kunnen gebruiken. En dan moet ik ook nog een normaal functionerende spijsvertering hebben om er wat aan te hebben. Dan moet ik ook niet door een of andere kwaal gekweld worden waardoor het beste voedsel me nog niet eens goed bekomt. Dan moet dat ook nog van God komen. En dan? Dan zien we het allemaal in het juiste licht. Althans, we proberen het te zien als uit de hand van de Heere ons toegekomen. En we komen er dan ook de Heere voor danken. Maar dan, is dat dan onze rijkdom? Zelfs al zouden we de gaven en de aardse bezittingen op de juiste manier taxeren. En zelfs al zouden we dat allemaal zien als uit de hand van de Heere ons toekomende. Welke plaats neemt het dan in? Dan kan het nog de eerste plaats innemen. Dan kun je echt in je godsdienstige beleving daarvan echt nog wel zeggen en beleven. De Heere heeft het gegeven en de Heere verdient er de dank voor. En daarom houden we dankdag in onderscheid van zoveel andere mensen. Maar dan nog gemeente, dan wordt het een stukje persoonlijker en dan komt het nog dichter naar ons toe. Is dat dan onze rijkdom? Of hebben we dingen, en jongens en meisjes, dat vraag ik ook maar aan jullie, hebben we ook dingen die geen mens je geven kan? En die je langs de weg van je werken en van je studeren en van al die andere activiteiten ook niet verkrijgen kunnen. Hebben wij geestelijke bezittingen? Hoe staat het met de vergeving van uw zonden? Weet u daarvan? Kunt u sterven als de Heere de dood stuurt? Nemen we serieus wat God over de zonde zegt en wat God over zijn genade zegt? Zijn we geborgen? Want het kan gebeuren, dat zegt de Heer in die gelijkenis, dat zie je ook wel eens, dat hoor je ook wel eens. En dan gaat het gerucht door het dorp, die is ook weg. Hoe oud was die? 59. Jong nog, hè. Zomaar ineens weg. Kan gebeuren. Of die, ja, die heeft geen gunstig bericht van de dokter gekregen. Hooguit nog een half jaar. Ja, misschien met medicijnen, misschien met middelen, kan het nog wat langer duren, maar het is toch je doodvonnis maar, hè.
kan gebeuren, dichtbij kan het zijn, kan het. Kunnen we ons hoofd neerleggen als de Heere de dood stuurt? Zijn we geborgen? Is het goed als Hij ons zal doorzoeken? Hebben we vrede met God? Hebben we deel aan die zaligmaker Jezus Christus? Heb je meer dan je meubeltjes en je auto en je huis? Hebben we meer dan een vader en moeder die voor ons zorgen en vriendjes met wie we spelen? Hebben we God? Hebben we geleerd om eerst het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid? En te vertrouwen, niet op dit of op dat, maar op de Heere en op zijn onfeilbaar woord. En als Hij dat nou heeft gegeven, en als die dingen nou niet alleen maar tot ons oor zijn gekomen, omdat de Heere er ons zondag aan zondag over liet spreken in de verkondiging van zijn woord, maar als de Heere die dingen nou in ons leven is begonnen uit te werken en toe te passen, dan heb je echt reden om dankdag te houden. Of moet u zeggen, ja, nou weet ik daar toch wel wat van wat de Heere vroeger in mijn leven gedaan heeft. En ik weet er toch van bijzondere hulp van de Heere in dagen van nood en uitredding. En ik weet er toch van om een nood aan de Heere te klagen. En ik weet toch van het woord van de Heere dat in mijn leven een kracht mocht worden tot zaligheid. Maar dan nog vind ik bij mezelf zo vaak ondankbaarheid en toch zo vaak bezorgdheid en toch zo vaak weer steunen op dit of op dat. Ach, er zit ook vaak zo weer wat tussen. En je blijkt toch door het slijk van deze aarde te worden vastgehouden. En als je vliegen wilt op de vleugels van het geloof en gebed, dan blijken die vleugels wel eens vastgekleefd te zitten. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maar de hoofdvraag blijft, waar ligt uw rijkdom? De Heer Jezus zegt, zo gaat het met een ieder die rijk is en die zich schatten vergadert op aarde en niet rijk is in God. Er is dus ook een rijkdom in God. U vraagt, wat is dat dan? Ik mag u nog wel even nieuwsgierig houden, nietwaar? Ik hoop daar vanavond afzonderlijk over te preken, over wat dat is, rijkdom in God. Maar een paar woorden. En dan denk ik aan Paulus. We hebben dat gedeelte kort geleden op de Bijbelkring besproken, maar dat was lang niet van iedereen van u bij, dus dat geeft niet als ik dat nog een keer ophaal. Als Paulus aan de Filippenzen schrijft, dan schrijft hij over het feit dat hij geen gebrek heeft. Al heeft hij gebrek. En dat hij geen overvloed heeft, al heeft hij wel overvloed. Want dat zijn de dingen niet meer die zo belangrijk voor hem zijn. Ik heb geleerd, zegt hij, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Wat God in mijn leven stuurt, dat is genoeg. En als de Heere het over mij beschikt dat ik geen eten heb, goed Heere, dan is dat uw wil. En als de Heere me een overvloedige maaltijd schenkt, dan zeg ik opnieuw, dank u Heere, het is goed zoals u het bestuurt in mijn leven. Hoe kan dat? Hoe kan hij vergenoegd zijn in wat hij is? Hoe kan hij tevreden zijn met zijn lot? Hoe kan hij tevreden zijn, al zit hij gevangen en al is hij vastgeketend aan een Romeinse soldaat? Hoe kan hij tevreden zijn? Eén ding, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hij zit aan die soldaat vast met een ijzeren ketting. Maar er is nog één in zijn cel. En aan hem zit hij ook vast. Niet met een ijzeren ketting, maar met koorden van goedertierenheid en met banden van liefde. Van Paulus' kant, maar allereerst van de kant van die ander. De Heere Jezus. Hij heeft God tot zijn deel. En wie God tot zijn deel heeft, die heeft alles. Die heeft alles voor tijd en eeuwigheid. Die heeft alles
als de schuren te klein zijn en dat hij uit moet breiden. Maar die overlegt dat wel met God. Dat deed die man niet. En die ziet het wel als uit de hand des Heren. En die vraagt de Heren wel, Heren, hoe wilt u dat ik het gebruiken zal? Mag ik het gebruiken tot uw eer? En die praat niet over mijn goederen en mijn bezittingen. Maar die ziet het allemaal in hoger licht. En die heeft daar nog niet eens genoeg aan ook. En die zegt niet tegen zijn ziel, oh je hebt nou zoveel, nou kun je rentenieren. Maar die zegt toch tegen zijn ziel, nou heb je dat allemaal, omdat God het je genadig verleend hebt. Maar verheug je nou bovenal, ziel, in dat wonder van genade, dat de Heere je deel wilde worden, voor tijd en eeuwigheid. Wie God heeft, die heeft genoeg. En als de Heere dan zegt, tegen de koning der verschrikking, ga die man eens halen. Of ga dat meisje eens halen. Dan kun je mee zonder verschrikken. Amen. We zingen op Psalm 144, het zevende vers. Wij samen danken. Heren, wij danken u voor uw woord, voor het onderwijs dat wij ook vanmiddag ontvingen. Het heeft u behaagd, Heren, bij die gelegenheid deze gelijkenis te vertellen. Het heeft de Heilige Geest behaagd door de pen van Lucas dit ook te bewaren voor de geslachten, de eeuwen door. En zo hoorden we het vanmiddag, Heren, dat het dwaas is om op het goed te vertrouwen, dwaas is om op aarde schatten te verzamelen, dwaas is om te geloven dat de dingen ons gelukkig maken, dat het dwaas is om het leven buiten de Heere te zoeken, buiten u. O, wij bidden van u, Heere, die dwaasheid die ons allemaal aankleeft, en daar zijn we nu net als die man uit de gelijkenis, net als alle andere kinderen van Adam en Eva, allemaal mee behept, met die verkeerde instelling, met die verkeerde geest, met dat geloof in de duivels leugen. Wilt u ons van die verkeerde instelling verlossen? Die boer werd er nooit van verlost en die stierf, terwijl hij die dwaling geloofde. De leugen geloofde. En toen was het voorbij, voorgoed voorbij, voor altijd verloren. Heer, het kan veranderen. Door uw genade kunt u die verkeerde instelling, die verkeerde gezindheid van het hart veranderen. Door genade kunnen we het leren om onze rijkdom in God te zoeken. En om in de genade van Christus ons vertrouwen te stellen en om dat bloed van de zaligmaker kostbaar te achten. Door genade kunnen we het leren, Heren, al de aardse dingen niet te verachten, maar ze wel op de tweede plaats te zetten. Door genade kunnen we het leren om eerst het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. En dan zelfs nog vertrouwen te hebben dat u ook voor de andere dingen zorgt. We komen uw naam danken, Heere, dat u ons veel geeft, veel gegeven hebt. En dat geldt van een ieder van ons, dat geldt ook van onze kinderen. Ze kunnen een hele hoop dingen opnoemen die ze allemaal mogen hebben. En als ze zichzelf dan vergeleken met kinderen in andere landen in deze wereld, waar het veel armer en veel moeilijker is. Kinderen van mensen die moesten vluchten, die geen eens een huis hebben, die in een tent zitten en straks komt de winter en dan hebben ze niet eens verwarming. Heere, wij bidden van u dat u het onze kinderen ook leren wilt, om echt te zien dat u ze nog zoveel geeft. Maar laten ze het dan echt ook zien dat ze het van u hebben gekregen en dat ze het niet eens verdienen. En laten ze nu ook beseffen dat u nog veel meer hebt om te geven. Namelijk uzelf en genade en vergeving en het eeuwige leven. Heere, wij bidden u dat gij dat schenken wilt aan kinderen, aan groten, aan een ieder van ons. En dat we zo mogen danken. Want dan danken we niet alleen voor gewas en arbeid. Dan danken we niet alleen voor graan en voor aardappels en voor brood en voor kleding en voor behuizing en voor allerlei dingen die ons leven veraangenamen en mogelijk maken. Maar dan zullen we bijzonder danken voor het heilig evangelie en voor de werkingen van uw geest met het evangelie. En voor die zaligheid die gij laat verkondigen en die gij uitdeelt. O God, laat dat de dankdag zijn. En laat dat de dankzegging bevatten. En wilt gij geven dat we zo ook waarlijk u de Heere mogen prijzen. Want dan zijt ge waarlijk goed, o God. Dan zijt ge met name goed geweest voor ons. Omdat u bij de overvloed die we kregen voor ons lichaam en voor onze lichamelijke nooddruft, ook ons dat eeuwig evangelie geschonken en gelaten hebt. En daar bijzonder willen wij uw naam voor prijzen. Ook voor het andere, Heere, ook voor het andere. Maar laat dat niet de boventoon hebben. Zegen ons, wees ons nabij, ook het verdere van deze dag. En als we vanavond opnieuw mogen gaan luisteren naar wat het dan wel is. En wat dan rijkdom, echte rijkdom in God is. Heere, open dan ook de schriften en ontsluit onze harten. En geef uw geest in onze harten. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17. Het 7e en het 8e vers. 17 vers 7. En 8. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.